In 1 Koningen 1 waren wij. Dat min of meer begin is tegelijkertijd van de geschiedenis van Salomo. Want dat staat dan ook boven dit toch al wat lang uitgevallen hoofdstuk. Namelijk Salomo tot koning gezalfd. Maar ja, je kan het weten. Je kan het weten als het belangrijk is. En het gaat over de erfenis. Over de vraag wie wordt de opvolger, wie wordt de erfgenaam. Dan weet je dat er weer een keer een verwisseling moet plaatsvinden. Want sinds de eerste bladzijde van de Bijbel is dat het geval. En elke keer betekent het precies hetzelfde uiteraard. Die van laatste worden eerste en eerste worden laatste. Die nabij zijn zullen verre zijn en die verre waren zullen nabij gebracht worden. En hoe het allemaal breedte mag. Het is de uitbeelding alle keren van de situatie zoals die aan het begin van onze bedeling actueel was. Namelijk, daar is de Messias. En daar komt dus niet alleen de zaligmaker, maar ook de zaligheid. Wat trouwens in het Hebreeuws volstrekt hetzelfde woord is. Het ding of de persoon. Maar waar gaat het dan naartoe? En in tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt en soms hardop gezegd wordt, ging het niet naar Juda, maar ging het naar Jozef. En daarom vinden we aan de oppervlakte, vinden we in de Bijbel Juda, het Joodse volk. En we zien daar niets van terechtkomen, overigens. En minder aan de oppervlakte vinden wij Jozef, die af en toe dan wel even opduikt. Zo roep ik altijd, want zo gaat het met Jozefen. Is dat de goede meervoud van Jozef? Jozefen? Jozefs? Je weet het tegenwoordig niet meer met het meervoud. Maar toen maar. Maar meerdere figuren die Jozef heten, maar die verdwijnen ook weer snel van het toneel. En als ze niet al te snel van het toneel verdwijnen, dan verdwijnt hun naam van het toneel. Zodat sommigen maar 1 keer zo genoemd worden en daarna anders. Dat kent u toch langzamerhand, hè? Zou je gedacht zijn. En ik ken er zelfs 1, die wordt helemaal niet Jozef genoemd, maar dat weten wij via de Joodse traditie. Want Kajafas, die heette ook Jozef. De Joden hebben bijgehouden de namen van de hoge priesters. En terwijl ik het wil zeggen, denk ik, ja, en van de erfgenamen van uit het huis van David tot in onze dagen min of meer. Het is een beetje verwaterd, maar het is wel gebeurd. Hoe dan ook. En de man wordt in de Bijbel niet eens Jozef genoemd. Maar de bekendste is misschien toch degene die het kortste aan op het toneel is. Dat is de wettige vader van de Heer Jezus. Die ook inderdaad een wettige functie vervult als erfgenaam van de troon. Als kroonpretendent eigenlijk. Maar zijn troonsrechten gaan over naar de Heer Jezus. Nou ja, zo wordt het ons verteld in ieder geval in de Bijbel. Maar ik ga daar niet uitgebreider op in. En een andere belangrijke Jozef is natuurlijk degene die we kennen als Barnabas. De man die Paulus op sleeptouw nam. Hij heeft ongetwijfeld Jozef geheten. Als een gewone naam. Want Barnabas is een patroniem. Dat is de naam van zijn vader. Dus. Dat weet u toch, hè? Barnabas is de zoon van Nabas. Bartimeus is de zoon van Timeus. Het ligt bij mij bovenop, want ik ben bezig met een nieuwe circulaire. En nou gaat het over Nathanael. Maar ja, die heet alleen maar zo in het Johannesevangelie. Want in Matthäus, Marcus, Lucas heet hij Bartolomeus. En dat is dus de zoon van Ptolemeus, Tolmai. eigenlijk in het Hebreeuws. En ja, zo werken die dingen. Je kunt zeggen, dat is een patroniem. Je kunt ook zeggen, het is een achternaam. Want heel wat patroniemen zijn achternamen geworden. Zoals al die families die Jansen, Pietersen, Klaassen heten. En zelfs mijn familie Kiers. Want Kier is een voornaam. Maar toe maar. Verkeer. Gebeurt allemaal. Sommigen heten alleen maar broer en die hebben dan nageslacht, dat heet Broersma. Sommigen zijn boeren, dan heten ze Boersma, als ze Friese zijn tenminste. Het is wel grappig allemaal. Het komt meer voor dan je zou denken. Maar zo is het. Hoe dat ook zij, we zijn hier terecht in deze geschiedenis weer bij een belangrijke kwestie. Want David is nou eenmaal de eerste koning over Israël uit het huis van Juda. Uit de stam van Juda, dat wil zeggen uit de geslachtslijn van Peres, uit Genesis 38 enzovoorts. En hem wordt een huis beloofd, dat weet u uit 2 Samuel 7, ik vat dat nou even samen zo, even heel snel. Hè. In 2 Samuel 7 wordt hem een huis beloofd. Terwijl David zei, ik wil voor u een huis bouwen, zei de Heer, nou, dat gaat je zoon doen, want ik ga voor jou een huis bouwen. En die zoon is de eerste opvolger in jouw huis. Zodat de huizen van David en het huis des Heeren, dat is daarna één huis eigenlijk. Vandaar dat we de Heer Jezus kennen met grote nadruk als de zoon van David. Maar goed, dat is wat gebeuren zal. Maar David ligt op zijn sterven, heet dat. Bij gelegenheid. En dan is de vraag, wie gaat hem nou opvolgen? Ik heb nog even vanmiddag ook nog even gekeken hoe dat zat met die zonen van hem. Maar dat loopt over de 20. Maar onderweg zijn we wel de tel kwijtgeraakt. En die komen niet allemaal uit één vrouw. Maar daarvan ben ik ook de tel kwijtgeraakt. Dus en dan hebben we het nog maar over David. Bij Salomo wordt het iets gecompliceerder. Maar goed. Meestal weet je niet wie de vader is. Maar in dit geval weten we gewoonlijk niet wie de moeder is. Maar toe maar. Dat is dus een kwestie. Wie gaat dat worden? Want nummer 1 is al dood. Nummer 2 horen we niks meer van. Zodat in de boeken staat. Die is waarschijnlijk al vroeg overleden. Nummer 3 was Absalom. Die is ook al Amnon. En die tweede weet ik niet meer. En de derde is Absalom. Die is inmiddels ook dood. En dan kom je bij de vierde terecht. En dat is die Adonia. En dan gaat het hier over. Dan dus. Want er moet wel wat geregeld worden. En ik zal u wel verteld hebben. Het koninkrijk wordt beschouwd als het persoonlijke bezit van de koning. Dat is ook in Europa tot voor kort zo geweest. Oh, ik kijk niet op een jaartje of 100. Maar oké, 200 dan. Maar het koninkrijk werd vererfd. Komt gewoon in het testament voor van de koning. En als het daar niet in voorkomt, dan wordt het problematisch. En het wordt helemaal problematisch. Als dan in het testament ook nog staat wat er gebeuren moet. Als na weet ik hoeveel generaties een bepaalde tak doodgaat. Naar welke tak het dan moet. Want er wordt over het graf heen geregeerd. Wij zitten daar in Nederland nog mee. Want er loopt in Duitsland iemand rond. Die heet net zo goed Prins van Oranje. Nassau. Wat wil je, Nassau? Dus ja, dat blijft enigszins problematisch. Maar de koning moet het bepalen dus. Hè. Dat gaat niet via een volksraadpleging of iets dergelijks. Of een regering of weet je veel wat. David moet zeggen wie het koninkrijk erft. Nou goed. En dat heeft hij nog niet gedaan. Dus de oudste overlevende zoon maakt zich klaar om het koninkrijk over te nemen. En op eigen initiatief, min of meer. Wij worden geacht dat te herkennen, want wij kennen dat al van een paar jaar daarvoor. Toen ook een van de zoon daarvoor, de derde zoon van David, zich voorbereidde om het koninkrijk over te nemen. Met behulp van het volk uiteraard. Hij maakte zich geliefd bij het volk, hij had spindokters had hij en zo. Wat voor dokters die nog maar meer had. Maar in ieder geval hadden we een PR-campagne. En En hij reed rond met een grote pracht en praal de poort in en de poort weer uit. En handjes geven en zo, want dat moet dan. Dat was Absalom. Die wilde zich koning maken. Dat is dus valikant misgelopen. Maar hier krijgen we gewoon een herhaling van zetten. En de betekenis blijft gewoon dezelfde. Degene die zichzelf koning maakt, is altijd de uitbeelding van de wet. Wij kennen het trouwens ook nog van ene Abimelech. En ik bedoel niet die van de Filistijnen, uit de dagen van Abraham en Isaac, maar uit de dagen van Gideon. Na die verlossing die Gideon tot stand bracht, wilde men Gideon tot koning maken, maar die wilde niet. En toen kwam er die andere jongen, die Abimelech, en in een gelijkenis, waarschijnlijk de oudste gelijkenis in de Bijbel, wordt hij voorgesteld als een doornbos. En u weet, ik heb het nog nagevraagd aan doornbos. Ja. Ik zie jullie lippen gaan. Nou goed, ik heb het nog. Die doornbos is een beeld van de wet, heerschappij van de wet. Dat weten wij zeker om, vanwege de brandende doornstruik, opgevat als braambos in het Nederlands. Maar de brandende doornstruik en ook herkend in de doornenkroon van de koning der Joden, die zo een einde maakte aan de wet. Heb je dat nog? De doornenkroon, dat is de heerschappij van de wet. Nou ja, dat is allemaal symboliek die daaraan vastzit. Het is goed brandhout, zegt de Bijbel, die doornstruiken. Nou ja, en daarmee ook levensgevaarlijk. Zo wordt het in de Bijbel voorgesteld, bij meerdere gelegenheden. Maar goed, maar wet trekt altijd de heerschappij naar zich toe. Misschien heb ik wel gezegd, wet vermenigvuldigt zich nou eenmaal. Dat is bij sommige diersoorten is dat ook gebruikelijk, maar toe maar. Maar de wet vermenigvuldigt zich, wordt steeds verder uitgebreid, steeds gedetailleerder, grijpt steeds verder om zich heen, neemt steeds meer in zich op. Dat is net een schimmel, weet je wel. Dat is wat wet doet. Totdat het zaakje ontploft. Dat doen schimmels trouwens ook soms, maar doe maar. Totdat het zaakje ontploft en dan begint het verhaal weer overnieuw. Van de grond af aan. Dat is wat wet is. Dus ja, je merkt het, de wet neemt het over. In Nederland kun je dat elke dag horen. Hè? Er moet een wet voor komen, het moest ook verboden worden. Het moet allemaal verboden worden. Ze moeten een wet een keer maken dat alles verboden is, behalve als het bij wet is toegestaan. Dan heb je veel minder wetten ineens. Ja, op een gegeven moment slaat die balans toch door. Hopeloos. En wij hebben dan nog uitgevonden, omdat wet niet zo makkelijk te maken is of te veranderen, ze hebben nog uitgevonden allerlei reglementen. Je hebt de wegenverkeerswet, maar je hebt het wegenverkeersreglement. Hè? Dat is makkelijker aan te passen en te wijzigen. Dat is met meer dingen zo. Maar goed, ik zal u daar verder niet mee lastigvallen, maar u moet begrijpen dat als er zo'n figuur opkomt die zegt, ik wil wel koning wezen, dan hebben we dat in de Bijbel wel vaker. En het is altijd de uitbeelding van hetzelfde. De wet die het volk, de mens, grijpt en onder zijn beheer brengt. En daarmee hem ook van zijn vrijheid ontneemt. Want dat is wat de wet doet. Ik weet wat er dan gebeurt is dat we de hele bijeenkomst verdelen in groepjes met 4 man om 1 tafel. En dan moeten we met elkaar hierover discussiëren, 1,5 uur of langer. Want ik weet niet hoe laat we hieruit moeten wezen. En dan aan het eind daarvan, dan mogen al die tafels bij mond van 1 verslag uitbrengen. Van hoe het kwartje gevallen is, of welke kant het dubbeltje opgerold is of gevallen. En zo, ik vind het zo'n zinloze bezigheid, wat wij er dan van vinden. Ja. Er zijn dingen die geregeld moeten worden. En er zijn dingen die moet je helemaal niet willen regelen. Eenvoudig omdat het toch in de praktijk geen bal uitmaakt. Want de mensen doen toch gewoon zelf waar ze zin in hebben. Zoals het lied zegt, zorgen zij dan dat niemand er wat van merkt. Hè? Zorg ik dat zij er niks van merkt. Als het even kan, En zo doen we dat. Dat doet iedereen zo. Overal waar wet is, zijn mensen actief om de mazen van de wet op te zoeken en uit te zoeken hoe men er onderuit kan komen. En dat vreet dan weer aan die wet. En daar komt er te veel jurisprudentie over. En dan wordt het te ingewikkeld en dan wordt de hele wet afgeschaft. Dat wil zeggen, er wordt eerst een nieuwe gemaakt voordat de oude wordt afgeschaft, uiteraard. En zo gaat dat verder. Het is een komisch bedrijf. En daar zijn die jongens en meisjes in Den Haag allemaal mee bezig. En ik begrijp nu waarom het zo'n schoolklasje wordt langzamerhand, hè, na verloop van tijd. Piet Luttig gedoe allemaal. Toch? Nou ja, hebben we dat weer gehad? Dan kunnen we nu weer over naar wat er hier allemaal in de Bijbel over staat. Er zijn twee categorieën. Dat wil zeggen, de Adonia heeft met zich mee Joab en Abjatar de priester. Dat is in vers 7. En aan de andere kant hebben we een andere priester uit dat andere huis. Dat heb ik met u besproken, mag ik hopen. Dat is Zadok. Zadik, de rechtvaardige. Vers 8. Zadok de priester en Benaja, de zoon van Jojada, en Nathan de profeet, die hierna nog ten tonele verschijnt. En Simei en Rei en de helden die David had, waren met Adonia niet. En Adonia slachtte schapen en runder en gemest vee bij de steen Zohelet, die bij de fontein Rogel is, en noodde al zijn broederen, de zonen des konings en alle mannen van Juda, des konings knechten. Dat wil zeggen, die gingen maakten er een feest van, want dat hoort zo bij elkaar. Dat u niet denkt dat het hier gaat om het brengen van offers of zoiets. Maar het gaat gewoon om een kronisch feest. Maar Nathan en Benaja en de helden en Salomo zijn broeder, noodde hij niet. Want ja, zo gaat het in de politiek, hè. Toch? Ja. Toen sprak Nathan tot Bathsheba. Nathan, de profeet. Nathan, deze Nathan zouden wij niet verwarren met nog een andere zoon van David en Bathsheba, die trouwens in het hele verhaal hier niet voorkomt, die Nathan, waar hij komt voor. Natuurlijk hier en daar in de vermelding van geslachtslijn, er zijn wel die schriftplaatsen waar dan staat wie de zonen waren van David enzovoorts. Maar wij kennen Nathan eigenlijk alleen uit, niet eens Matthäus 1, we kennen hem uit Lucas 3. En als ik Matthäus 1 en Lucas 3 zeg, dan weet u waar ik ben toch? Dan ben ik in de geslachtslijn van de Heer Jezus, de stamreeks naar de Heer Jezus toe. En in Lucas, ik noem het alleen maar, hè. In Lucas 3 is dat een lijn die loopt van Adam via David, via Nathan, niet via Salomo, via Nathan, de andere overlevende zoon uit David en Bathsheba. En die lijn loopt dan via Salatiel, bijgenaamd Sealtiel, Salatiel en Zerubabel, de leiders van het Joodse volk bij de officiële terugkeer uit de Babylonische ballingschap, loopt die lijn naar de Heer Jezus toe. In Matthäus 1, ik heb natuurlijk reden om dit toch steeds te zeggen als het zo uitkomt, in Matthäus 1 loopt de geslachtslijn. Ja, ik moet anders zeggen. In Matthäus 1 hebben we niet een geslachtslijn. In Matthäus 1 hebben we een lijn van kroonpretendenten, van erfgenamen van de troon. Ongeacht of ze die troon ook daadwerkelijk in bezit hebben gehad. Maar die loopt via, vanaf David, via Salomo. Maar die lijn die loopt volgens de Bijbel zelf dood op Jechonias. Ter gelegenheid van de Babylonische overvoering, staat er. De wegvoering in Babylonische ballingschap. Jechonias was de laatste generatie, niet de laatste koning, maar wel de laatste generatie uit het Davidische huis, het koningshuis over Juda in de tijd. Na Jechonias kwam er nog een koning, maar het was zijn oom. Dat greep een generatie terug dus. Eigenlijk naar een andere tak van de familie, was die tak dan heel dichtbij. Daar zit diezelfde symboliek achter, maar daar ga ik het niet over hebben. Het gaat om dat Jechonias officieel de laatste generatie was. Daar loopt hij dus dood en die wordt geacht kinderloos geweest te zijn, want de Bijbel zegt dat. De discussie kan me niet schelen, de Bijbel zegt dat. De discussie slaat gewoon nergens op. Die heeft een ander doel. Er is geen enkele goede grond voor. Maar men schijnt niet uit te komen. Toen heeft men van alles bedacht. Komt allemaal in de boeken. En elke keer als je zoiets bestudeert, moet je al die boeken doornemen. En doornemen wat iedereen er dan weer over gezegd heeft. En daar word je allemaal tuurluurs van. Dus dat laat hem maar liggen. Jechonias had geen kinderen. Maar hij wordt opgevolgd door, die kennen we, door Salatiel. En daarna door Zerubabel. En tenzij anders vermeld, zeg ik altijd, zijn dat dezelfde Salatiel en Zerubabel als in Lucas 3. En die stammen niet van Jechonias, maar die stammen van Nathan, staat daar. Dus de tak van David via Salomo loopt tot Jechonias en dan loopt hij dood. En daarna gaat het erfrecht op de troon over naar een andere tak van de familie. Namelijk niet meer naar de tak van Salomo, want die wordt geacht daar dood te lopen. Dus gaat hij naar Nathan toe. En zo wordt de troon vererfd naar Jozef. Want dat is wat daar beschreven wordt in Lucas 3, zeker. Ja, dat is het. Was daar een vraag over, begreep ik dat? Ja, dat is een misverstand. Ik kon het niet helemaal verstaan. In 1 Kroniek is dat, geloof ik?
Ja, 1 Kroniek 3.
1 Kroniek 3, hè? Rechtsboven aan de bladzijde, hè? Ja, 1 Kroniek 3 vers 17. Ja. Kijk, je moet eigenlijk beginnen dan met 1 Kroniek 3 vers 16. De kinderen van Jojakim waren Jechonia, zijn zoon, en Zedekia zijn zoon. Nou weet ik wel dat er dan weer zijn die zeggen, nou die naam Zedekia komt nog wel eens voor. Want de broer van Jojakim heette ook Zedekia. Maar mijn commentaar is, nee, de broer van Jojakim heette Zedekia, maar het gaat hier over het erfrecht. Daarom staat er ook bij zijn zoon en nog een keer extra Zedekia zijn zoon. Anders dat had gewoon kunnen staan natuurlijk de zonen, want er staat niet kinderen. Er staat zonen van Jojakim, nu waren Jechonia. Maar waarom staat er niet gewoon Jechonia en Zedekia? Waarom staat er Jechonia zijn zoon en Zedekia zijn zoon? Omdat het hier gaat om zijn opvolgers op de troon. Zijn zoon in de betekenis van zijn erfgenaam. Dat om te beginnen. En dan over Zedekia gaat het niet verder. Van Zedekia kennen we trouwens alleen dochters. In het meervoud, dus dat zijn er minimaal 2. Maar die zien wij in het kielzog van, of aan de handen van Jeremia, zien wij het Heilige Land uitlopen, niet naar het oosten, naar Babel, maar naar het westen. Nou ja, naar Egypte en verder. In de Bijbel houdt daar het verhaal op, althans het verslag. En wat Jechonia betreft, van Jechonia stond in Jeremia uitdrukkelijk van dat hij geen kinderen heeft. Zo zonder meer. Nu schrijft deze man kinderloos. Alleen daar staat erbij dat niemand van zijn nageslacht of zo zal zitten op de troon van Israël. En toen heeft men ervan gemaakt dat kinderloos betekent dat hij wel kinderen had, maar dat hij niet zouden zitten op de troon. Daarmee heeft men van Matteüs 1 alsnog een geslachtsregister gemaakt. Maar dat is een misverstand, dat zal ik u zeggen. Want er staat, en de zonen van vers 17, de zonen van Jechonia waren, staat er niet. En Asser betekent de gevangene, de balling. Zodat er bijbelvertalingen in omloop zijn, ik weet niet welke uit mijn hoofd. Als je daar een probleem van hebt en mij niet gelooft, dan heb je het probleem nu. Dan moet u dat allemaal nazoeken. Maar er zijn bijbelvertalingen in omloop, die schrijven dus. En de zonen van Jechonia, de balling, de gevangenen, waren, enzovoorts. Of was. Met andere woorden, Asser is niet een zoon. Asser had vertaald moeten worden. Het is degene die in ballingschap werd weggevoerd. En als er nu staat, zijn zoon was Sealtiel. Ja, dat is een opvolger in het recht om de troon. Heb je dat? Maar die stamt niet uit deze tak, die stamt uit de tak van Nathan. Maar de betekenis van zoon is nou eenmaal die van opvolger. En dat meestal is langs de biologische lijn van verwekking, ja, dat is wel zo, maar niet noodzakelijk. Anders dan moet ik weer mijn gebruikelijke relaas afsteken over Jubal, die de vader was van alle orgelbouwers. Nou, ik had een oom die was orgelbouwer, maar die stamt niet van Jubal. Maar dat even tezijde. Of dat Elia de vader was van Elisa. Of dat David de zoon was van Saul. Dat dus een natuurlijke vader was. Dat staat allemaal in de Bijbel. Maar we weten allemaal dat het zo niet was. En we weten ook allemaal dat de vertalers dit onderscheid niet kenden. Nou ja, die wel vandaag dan. Maar goed. Maar de vertalers niet. Die hebben trouwens het woord zoon gewoon vertaald met kind. Dat is hier ook. En de kinderen van Jechonia, er staat ook gewoon zonen. En in het Nieuwe Testament staat dat zoveel als ze door de Geest Gods geleid worden, staat er zijn kinderen Gods. Ja, maar dat is niet wat er staat. Je bent nou de betekenis van de tekst ook kwijt. Die worden zonen Gods. We hebben een geest ontvangen van de aanstelling tot zonen en niet aanneming tot kinderen. Hebben jullie dat nog? Men kende het verschil niet, maar zoon is een term uit, met betrekking tot het erfrecht eigenlijk. Zo. Nou ja, hoe dat ook zij, we krijgen die twee lijnen voorgeschoteld in het Nieuwe Testament. En in het voorbijgaan zeg ik altijd dan meteen, daarmee heb ik ook verklaard de laatste uitspraak ongeveer uit het register van Matteüs. Want in het register van Matteüs wordt geëindigd met, hij verwekte Jozef, de man van Maria. En verwekken is ook gewoon een erfgenaam krijgen. Maar waarom staat er de man van Maria? Omdat de troonsrechten van Jozef waren niet van hem, maar die waren van zijn vrouw. Dat wil zeggen, volgens het Bijbels beginsel kon de troon niet vererfd worden naar een vrouw, maar wel via een vrouw. Zo iemand heet dan ook in het gewone Nederlands van vandaag de erfdochter. Zo werken die dingen. De erfdochter. U weet wel, dat is de enige dochter, een enige erfgenaam van een of andere rijke familie of een koninklijke familie. Dat is dan de erfdochter. Wie daarmee trouwt, wordt schatrijk. Willem van Oranje, de zwijger. Je weet nou waarom hij niet zoveel zei. Maar die is een keer of vier getrouwd geweest, geloof ik. En daarnaast had hij dan ook nog het een en ander. Maar goed, maar via een huwelijk, Anna van Buren. Bijgenaamd Anna van Egmond. Niet te verwarren met de omroepster natuurlijk. Maar dat was een hele rijke dame uit die van Egmond familie. Nou ja, enzovoort. De erfdochter heet dat. En eigenlijk was Wilhelmina de erfdochter uit de Nederlandse koninklijke lijn. Maar ja, toen waren die dingen inmiddels een beetje afgeschaft. Dus toen mocht de troon wel vererfd worden naar een dame, naar de dochter. En koningin Wilhelmina was de eerste. In Luxemburg waren ze iets later met dat verschijnsel, anders hadden wij nog steeds Luxemburg gehad hier. Maar dat even terzijde. Maar de erfdochter is een Bijbels beginsel en we ontlenen dat in de Bijbel uitdrukkelijk expliciet aan de dochteren van Zelafiat. In Voorburg, in het algemeen goed bekend. Maar dat ook maar even terzijde. Zal u het hier allemaal worden uitgelegd waarom ik dat zeg. Maar zoiets, daar staat uitdrukkelijk dat die dames, de mannen in de familie waren er niet. Er waren alleen dochters en ze vroegen aan Mozes. Maar als we nou in het beloofde land komen, dan krijgt onze familie dan niks. Omdat onze mannen al zijn overleden enzovoorts. Zijn geen zoon of wat het maar was. En toen moest Mozes het toch eerst aan de Heer vragen. Maar de uitspraak was dat ze kregen wel wat, deze dames kregen wel wat, maar dan moesten ze wel trouwen met een man binnen de eigen stam. Hebben jullie dat nog? De aardigheid hiervan is weer dat we daarmee via een lange lus weer terugkomen bij ons onderwerp en bij dit thema. Want het idee is dat die dochteren van Zedekia, Jechonias had geen nageslacht, maar de dochteren van Zedekia waren min of meer de erfdochters uit die lijn. Waren dus alleen nog vrouwen, om zo te zeggen. Als die nou getrouwd zijn met een man uit de stam van Juda, dan is die man de erfgenaam van de troon uit de lijn van Salomo. Hebben jullie die nog? Zodat nou ineens de vraag klemmend wordt, waar zijn die des konings dochters met Jeremia naartoe gegaan. Nou, dat is makkelijk genoeg. Die zijn ergens gegaan naar een plaats van de wereld waar erfgenamen waren, waar mannen waren uit de stam van Juda, afstammelingen van Juda. En dat is niet zo moeilijk, want we zijn sinds Genesis 38 en wat er verder volgde, zijn we een van de twee takken uit Juda kwijtgeraakt. Want we hebben alleen de tak van Peres gevolgd, die loopt naar David. Maar er was ook nog een tak naar via Zera, uitdrukkelijk, met vier zonen, die nog genoemd worden in de Bijbel, belangrijke mannen, enzovoorts. Dus ja, daar moet de kortsluiting gekomen zijn. En dat dat dan in Ierland is, dat leg ik u een andere keer weer uit, hè? Hoe dat gegaan is. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die beide huizen dus toch op een of andere wijze met elkaar verbonden zijn geworden. Noem nog zo'n voorbeeld. Ach, volgende keer dan, de hele avond praten over hoe dat met die Europese koningshuizen gegaan is en hoe dan de ene onterfd wordt, maar de troon wordt dan toch weer gered. Hoe de troon van het Zweedse koningshuis, zal ik maar zeggen, vakant is. En dan wordt zo'n Franse jongen, die wordt, hoe heet die, zo'n graaf, zo'n Franse graaf of zo, die wordt dan naar voren geschoven door Napoleon en die mag dan koning van Zweden worden. Denk je, wat nieuw lichter is dat. Maar in die familie is er al gauw een huwelijk gesloten met een van de andere takken van de oorspronkelijke koninklijke familie, zodat het dan toch de voortzetting is van hetzelfde koninklijk huis. En zo werken die dingen. Het komt bij elkaar, het splitst zich, maar het komt ook weer bij elkaar. In die kringen al helemaal. En dat komt omdat het daar ook niet toevallig gebeurt. Daar wordt over nagedacht, hè. Daar speelt het romantische huwelijk niet zo'n belangrijke rol. Maar daar heeft men andere prioriteiten, zal ik maar zeggen. Maar die maar weer even te zeggen. Het is een interessant iets. En ik moet u zeggen dat ik heb een slecht geheugen, dus dit is slecht werk voor mij ook, die geslachtslijnen. Maar de andere kant van het verhaal is, het is bijna wiskunde. Je volgt de naam, dit, dat en dit aan elkaar, dat aan elkaar. En dat breidt maar door, enzovoort. En ja, en dan klopt het gewoon. Met andere woorden, dat is toch een redelijk makkelijk onderwerp. Dat zou je toch... dat vind ik wel redelijk makkelijk onderwerp, is goed te volgen enzovoort. Daarom betreur ik het dat er zoveel onzin over verteld wordt. Maar ja, als dat dan al niet klopt, wat dan wel? Meestal klopt het niet, want ik ben van mening dat het register van Matthäus het register is van Maria. En dat van Lucas, dat van Jozef. Die is namelijk prominent aanwezig is, zal ik maar zeggen. En die trouwt hem met Maria, zo komt hij aan zijn troonsrechten. En Maria was noodzakelijk, omdat de Messias zou niet alleen erfgenaam van David zijn, want uiteindelijk kan iedereen dat dan wezen. Als er maar voldoende uitsterft, dan de laatste overlevende, zal ik maar zeggen, erft alles, toch? Dat weet je. Maar hij moest ook, die Messias moest ook het zaad van David zijn. En dat is de lijn via Maria, logischerwijze. En die is die van Matthäus, vandaar dat Matthäus eindigt. Hij gewoon Jozef, de man van Maria. Want wat maakt het anders uit? Dat hij met Maria getrouwd is. Nee, het is de lijn van Maria. En Jozef, die met Maria trouwt, wordt daar dus de erfgenaam. Maar de geslachtslijn van Jozef vind je in Lucas. En ik zeg dat met nadruk, omdat voor zover men daar uitspraken over doet, is het gewoonlijk net andersom. En hoe men daarmee komt, ja, dat weet ik ook niet. Daar hoef ik ook niks over te zeggen. Misschien moet ik dan nog, om het enigszins volledig te maken, erbij vertellen dat in de Lucas dat register begint van onderaf aan, het werkt terug. Maar dat begint met Jezus, naar men meende de zoon van Jozef. En daar hebben de vertalers echt een steek laten vallen, vind ik. Want nomizos betekent gewoon volgens nomos, de wet. En dus het is bijvoeglijk naamwoord van wet. En dus had het moeten zijn de wettige zoon van Jozef. Of er vertalingen zijn die dat hebben, weet ik niet. Maar ja, u weet dat dat een kritisch, een heikel onderwerp is, hè? Dit. Maar hij was de wettige zoon van Jozef. Hij werd geboren binnen het huwelijk van Jozef en Maria. En dan denkt u, was het dan niet daarvoor? Toen ze nog verloofd waren? Dan moet ik u zeggen, nou, voor zover ik het begrepen heb, staat er dat Jozef zich niet moest aarzelen om Maria tot zich te nemen, dat zei de engel. En dat heeft hij ook gedaan, lezen wij, maar er staat, maar hij bekende haar niet. Totdat zij de eerste zoon gebaard had. Hetgeen toch suggereert dat ze getrouwd waren, anders had dat er niet bij vermeld hoeven te worden. Hoewel Onisjwaki Malipanse, en waarschijnlijk Frans te zijn, maar ja, doe maar. Maar zoiets. Maar volgens gewoon de Bijbelse traditie, de Joodse traditie, of welke je maar neemt, ligt dat dus zo. Hij werd dus geboren binnen het huwelijk van Jozef en Maria. En dat maakt hem tot de wettige zoon. Zo werken die dingen. En daag me niet uit, anders zeg ik, dat is in uw familie waarschijnlijk ook zo, want u weet ook niet wie de vader was. Maar ja, ze trouwden gauw en toen werd een... Hoe vaak ik dat ben tegengekomen in die... Ach. En dan trouwen ze gauw en dan wordt er een kind geboren binnen 9 maanden na het huwelijk, dan weet je het al. Maar soms weet je niet echt of het echt het eigen kind is. En soms staat er zelfs, soms gaat het nog anders, dan wordt er getrouwd, maar dan was er al een kind. En dan staat er in de huwelijksakte dat bij die gelegenheid 1 of 2 kinderen of zelfs nog meer geëcht worden, erkend worden en daarmee alsnog tot wettige kinderen verklaard worden. Soms ook niet. Soms uitdrukkelijk niet, maar dat soort dingen. Nou ja. Maar dat u dat weet, hoe dat ongeveer in elkaar steekt. Dan moet ik dringend terug natuurlijk naar 1 Koningen. Oh. De Joden overigens, terwijl ik gewoon 1 Koningen 1 weer opzoek. De Joden hebben trouwens ook in de ballingschap En ook daarna de lijsten bijgehouden van wie er van David afstamt, eventueel mensen met troonsrechten. Die troon was niet beschikbaar, zoals u weet, maar men heeft ze wel degelijk genoteerd. Alleen, dat heetten de exilarchen, de archen in de exile. In de exil, en dat wil zeggen de bazen, de hoofden, archeersten onder het volk in de ballingschap. En daar horen dus inderdaad Salatiel en Zerubabel bij, maar er waren er meer. En ook daarna is dat bijgehouden. Vandaar dat ook in Joodse kring nooit een geslachtsregister van de Heer Jezus in twijfel is getrokken. Ze erkennen dat die registers er waren, dat er geen enkele reden is om eraan te twijfelen dat die correct zijn. Hetgeen opmerkelijk is, want als ze de afstamming van de Heer Jezus konden ontkennen, dan konden ze, is daarmee meteen gezegd dat hij onmogelijk de Messias is. Hebben jullie dat nog? Maar het is gewoon blijven staan, omdat ze erkennen dat dat er is en dat die lijsten er waren en zijn. Alleen, het is niet aardig om te zeggen, ik excuseer me dus meteen, die exilarchen, of ze dat nu officieel nog bijhouden, ik geloof het niet, maar het is minstens tot in de late middeleeuwen, is dat exact bijgehouden. Maar je vindt die lui, die exilarchen, alleen onder de zogeheten Sefardische Joden. Dat wil zeggen, niet bij de Askenazische Joden. Je weet, je hebt twee richtingen, hè? En het probleem is, het probleem is dat Askenazische Joden, daar weten de Joden zelf ook van, dat hun Joods zijn qua afstamming hoogst twijfelachtig is. En daar kan ik weer niet op een naam komen. Eén keer heb ik het onthouden. Er was iemand die zat in dat programma van geslachtslijnen. Dat is op zondagavond uitzonden. En er was een keer die Nederlandse acteur die ook in James Bond film gespeeld heeft. En schilderde, hoe heet die man? Die had toch een paar zonen ook. Hè? Jeroen Krabbe. Ja. Die was dan van Joodse afkomst. En toen werd bij gelegen Askenazische afkomst. En toen werd uitgezocht, geslachtslijnen enzovoort. En toen kwamen ze erbij dat er dan toch ergens een Sefardische voorvader nog was. En hij was helemaal. Hij ging bijna uit zijn dak. Dat was geweldig. Sefardische. En er werd niet gezegd waarom dat dan zo goed was. Maar het punt is. Dat als je alleen maar Askenazische achtergrond hebt kunnen bewijzen, dan is. Ik probeer me netjes uit te drukken, maar dan is het vrij zeker dat je geen Joods bloed hebt.
Was dat niet het volk de
Gazaren? Dat waren, Askenazische Joden stammen nou eenmaal af van de Gazaren. Dat is een volk net ten noorden van de Caucasus, zal ik maar zeggen. Aan de grens van Europa met Azië. Ten zuiden daarvan had je de moslims enzovoorts. En ten westen daarvan kom je in Constantinopel, of hoe het om heet. En dat was christelijk enzovoorts. En daar had je een volk dat wilde niet bij de een horen, niet bij de andere worden. En toen is het hele volk der Gazaren is overgegaan tot de Joodse religie. Toen werden ze dus Joods, dat kan. En daarna vormden ze één buffer. Maar ja, ze zijn toch veroverd geworden, hoe zeg je dat? Ze hebben het niet kunnen bolwerken na verloop van tijd. En ze zijn toen dat land uitgevlucht naar het noorden en een beetje naar het noordwesten. Oost-Europa, dus dat is wat het is. En dat heette dan de Askenazische Joden. Askenazen zijn van de volksnamen uit de Bijbel, maar wordt gelokaliseerd daar ergens in Oost-Europa. En daarom heette ze Askenazische Joden. Dus ze weten heel goed dat hun afstamming van echt van Juda, die moet je dan wel speciaal kunnen aantonen, want anders ben je gewoon een Gazaar. Heb je dat nog? En wat algemeen bekend staat als een Joodse fysionomie. Wat een moeilijk woord, zeg. Van gelaat, zal ik maar zeggen. Dat is Askenazisch. Want de Sephardische Joden hebben die kenmerken niet. Zijn andere kenmerken. Sephardische Joden zijn de Joden van rondom de Middellandse Zee eigenlijk. Dat is het eigenlijk. Dat zijn de lui die wel degelijk, waarvan de voorvaderen wel degelijk leefden, binnen de Mohammedaanse wereld. En daar oorspronkelijk wel getolereerd werden enzovoort. Maar goed, als het Joods is, wordt het altijd vervolgd. Dus is met hen ook gebeurd. Maar binnen de Sephardische Joden heb je dus het verschijnsel van de exilarchen. Tot vandaag. Ik weet het niet meer precies, maar het laatste wat ik ervan herinner, is dat in ieder geval de familie Dayan, die we nog kennen van Ene Mosje. Weet je wel, de grootste deel van de familie woont trouwens in Amerika. Inderdaad, een geslachtslijn heeft terug tot David, ja. Exilarchen. Maar er zijn nog meer van die families, maar dat weet ik uit mijn hoofd zo niet. Doet er eigenlijk ook niet toe. Maar ze zijn er dus wel, ja. En de verbinding met de Europese vorstenhuizen, de Europese adel, is er uitdrukkelijk ook. Die verbindingen zijn te veel om te kunnen zeggen dat is toeval, of dat is in elkaar gestoken, of dat is gezocht, of enzovoorts. Daarvoor is het gewoon te veel. Daar kun je niet zomaar wegredeneren. Ik heb het wel geprobeerd, maar dat gaat je niet lukken. Dat is... Er zijn zoveel lijnen, of zoals die volstrekt ongelovige Jood die in die materie thuis is, zei... Ja, inderdaad, het Britse koningshuis stamt van David af. Hoezo? Ja, ik meen dat hij zei langs 54 verschillende lijnen. Ja, hij vindt het niet leuk, integendeel, maar daar kan hij niet onderuit. Dat is zo. En zo is het maar net, daar hou ik het dus altijd ook maar op. Die lijnen zijn niet weg. Die familie is niet weg. Dat huis is niet weg. En de troon is er ook nog steeds. Nou ja. Meer hoef ik daar natuurlijk ook niet van te zeggen. Maar de vraag blijft. Naar wie gaat het? Hoe wordt het vererfd? En ik moet u zeggen dat in de latere geslachtslijn van David hing het hier en daar ook aan een zijde draaien. Was er ook nog alleen maar één boze koningin enzovoort. En toen bleek er ergens in een achterkamertje ondergedoken, bleek nog een prinsje te zijn. Toen zongen ze ook, al is ons prinsje nog zo klein. Dat was een heel oud lied al, heb ik begrepen. Maar toen maar. Daarvoor was het al eens de. Hoe was het ook weer? Gisteren was de prins in het land en nu die kale Fransen. Kent u die ook nog? Nee? Dat stamt tot 1795. Ja, was voor uw tijd. Oké, daar halen we het dan maar op. Kortom, toen kwam Nathan. Nu hebben we het over Nathan gehad, maar dat is dus niet deze Nathan. Maar, als u mij nou vraagt. Waarom is het nou deze Nathan die hier iets komt vertellen? Dan moet ik u zeggen dat ik denk, daar kun je verder niks mee, maar ik vertel het ook gratis, hè, deze keer. Dat ik denk dat met opzet die naam Nathan erop gestempeld wordt. Die komt wel vertellen dat de troon naar Salomo zal gaan en hij regelt dat ook, bemiddelt daar ook in enzovoort. Maar... Uiteindelijk gaat de troon naar Nathan, de broer van Salomo. Alleen dat zie je pas later, eigenlijk pas in het Nieuwe Testament dus. Als je die geslachtsregisters onder ogen krijgt. Heb je dat nog? Want er waren twee profeten twee belangrijke profeten in de bediening in de tijd van David. Namelijk, de ene is Nathan en de andere was Gad. G.A.D., profeet Gad. Maar Nathan vinden wij met name in verband met het huis, het koninkrijk van David. Als het over andere dingen gaat, dan is de profeet Gad. En dat is wat mij betreft een aanwijzing voor wat ik zojuist zei. De naam Nathan wordt hier al verbonden met het huis van David. Voor de goede orde, in 2 Samuel 7, u weet wel, dat wordt, u wordt geacht dat te weten langzamerhand. In 2 Samuel 7 zegt David, ik ga voor de Heer een huis bouwen. En de koning zei dat tot Nathan. Dat is in 2 Samuel 7 vers 2. Ik meen dat dit ook de eerste keer is dat deze profeet genoemd wordt in de Bijbel. Het geschiedde als de koning in zijn huis zat en de Heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden in zijn huis zat. Dat gebouw dus. Dat de Heer hem rust gegeven had van al zijn vijanden rondom. Zo zeide de koning tot de profeet Nathan. Zie toch, ik woon in een cederen huis en de ark Gods woont in het midden der gordijnen. Hij staat in een tent. Enzovoort. En Nathan zei tot de koning, ga heen, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u. En toen gebeurde het in dezelfde nacht dat het woord des Heeren tot Nathan geschiedde, zeggende, ga en zeg tot mijn knecht David, zo zegt de Heere, zult gij mijn huis bouwen tot mijn woning. En dan komt er een lange uiteenzetting, enzovoorts. Maar de belofte wordt dan, vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vader zult wel slapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. Niet maar een erfgenaam, maar wel degelijk natuurlijke afstamming. Ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die zal voor mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijn koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Dat gaat dus over de installering, om zo te zeggen, de stichting van een dynastie van een koninklijk huis. Dat je dan tot in het Nieuwe Testament tegenkomt als Jezus, gij zoon Davids. Ben David, Bar David, zo je wil. Het is de familienaam en het is een patroniem natuurlijk. Maar het duidt op zijn erfrecht, dat is waar het over gaat. Daarom heet hij zoon van David. Dat is de koninklijke familie. Dat steekt men onder stoelen en banken, maar dat moet je niet doen. Ze hebben van Jezus een romantisch verhaal gemaakt. En van Maria en Jozef, och wat leuk, zo verloopt stijl. En ze voor van die aardige mensen. Van, dat moet wel, want anders waren ze niet door de engel dan wel door de Heer uitverkoren. Om bijzondere gunst, leuk, leuk. Enzovoorts. Echt niet. Dat waren lui van een koninklijke. Ja, een timmerman hebben we ervan gemaakt in de vertaling. Moet je elke keer uitleggen dat ook het Nederlandse woord, maar ook het Griekse woord, niet maar het woord is voor iemand die hout bewerkt, maar iemand die huizen bouwt. Een bouwondernemer. Dat is het. Nee, dat is ook het Nederlandse woord timmeren. Zo kun je bijvoorbeeld een regering. Een kabinet, timmeren. Nou ja, een kastje. Maar er is niet veel over van het huis, maar toch maar weer. Maar dat is wat het is. Een bouwondernemer. Dat is wat het is. En wat wil je? Er zijn leden van koninklijke familie die vreemdere beroepen erop nahouden. Sommigen zijn zelfs artiest. En ik ken er zelfs een die is autocoureur. Meneer Habsburg. Frits. Frederik Habsburg, enzovoort. 24 uur van de man en zo. Ja, dat is serieus. Dus ja, dat kan allemaal. En bouwondernemers zeker, die zijn er ook bij. En natuurlijk beleggers. Dat schijnt werken te zijn. Even mij verzekerd tegenwoordig, maar doe maar. Dat kan allemaal. Maar het is de koninklijke familie en de naam Jezus. Gij zoon van David is de naam met de titel erbij. En wordt een beroep gedaan op zijn titel. En het idee van zijt gij de koning der Joden. Ja, die rabbi die een beetje vreemde theorieën verkondigt met een stel misfits, onaangepaste mensen van die hippies, zal ik maar zeggen. Met die, herken je aan de sandalen. Nou ja, zo wordt het toch voorgesteld altijd. Zo'n stelletje. Hoezo koning der Joden? En Pilatus die dat serieus vraagt en dat hem nog serieus doorstuurt naar Herodes enzovoorts. Nou, die weer serieus terug. Ik bedoel, dat is een serieuze aangelegenheid. Het is de koninklijke familie. Daar gaat het over, dat huis. Nou ja, en dat zal bevestigd worden de eeuwen door. En dat is wat hier aan de orde is. Maar het wordt geïnstigeerd door ene Nathan. Die in dit hoofdstuk, 2 Samuel 7, dus zijn functie vervult. Dan hebben we vervolgens in hoofdstuk 12 van 2 Samuel. Hebben we Nathan in verband met de kwestie van Bathseba. Er staat voor ons gemak boven hoofdstuk 12. David door Nathan bestraft. Zodat je daar meteen al weet dat het hier gaat wel degelijk over het huis. Het koninklijke huis van David. En wat er van terecht moet komen. Want hoewel David voor die tijd natuurlijk ook al vrouwen en zonen had. Weten wij, maar dat is achteraf. Dat de troon dus vererfd wordt via de zonen van Bathseba. En daarom is het Nathan die hier ten tonele verschijnt en niet de profeet Gad. Begrijp je wel? Nou ja. Nathan dus. En even kijken in vers 24... van 2 Samuel 12 lezen wij daarna troosten. Want ja, hoe moet je het woord anders vertalen? Nacham. Daarna troostte David zijn huisvrouw Bathseba. Let op, zijn huisvrouw. Officieel een huwelijk geworden. En ging tot erin en lag bij haar. En zij baarde een zoon, wiens naam zij noemde Shlomo. En de Heere had hem lief. Dan weet je het meteen al, hè? Nu, bij dit vers weet je, dat gaat erfgenaam worden. Dat is het Jozef-effect uit Genesis 37. Jozef zijn een zoon van 17 jaren, enzovoorts. En zijn vader had hem lief en zijn vader gaf hem een veelvervige rok. Dat is zodat je ziet dat hij niet oud gereformeerd was. Want dan mogen de mannen niet in rokken lopen. Maar laat staan, veelvervig. Mag alleen in het zwart. Maar toen maar weer. Ik vind die dingen leuk om te zeggen. Dat mensen een aanstoot aan nemen. Ja, dat doen ze dan maar. Maar het is om te laten zien hoe absurd die dingen dan toch zijn eigenlijk. Hè? Iemand heeft mij uitgelegd dat een broek eigenlijk veel meer voor de hand liggend vrouwelijk kledingstuk is. En dat een rok fysieke redenen toch wat comfortabeler zou zijn voor een man. Hoewel de Schotten daar het niet helemaal over eens geworden zijn, moet ik u zeggen. Maar dat even terzijde. Goed, maar je weet het dan, hè? En de Heer had hem lief. En zond heen door de hand van de profeet Nathan. Hand kwam er niet aan te pas, maar wel het werk dat hij deed, zijn job, Nathan. Hij zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedediah. Heb je zich dat nooit afgevraagd? In films kom je die naam tegen, als het gaat over westerns en zo. En als ze dan nog christelijk zijn ook, dan heten ze Jedediah. Dan denk ik, dat moet een Bijbelse naam zijn, maar welke is dat? Nou, dat is dit. Ja, maar de aardigheid is natuurlijk dat dit de naam is van David. En ja, maar ook het je aan het begin daarvan is de naam des Heren. De Heren had hem lief. Want David, Daud, dit, doet, betekent geliefde. Men heeft er een lieve jongen van gemaakt en daarom heet zo iemand een doetje. Maar het woord doetje voor een manspersoon, dat heeft een wat neerbuigende betekenis. Softie. Maar ja, dat heeft de naam Salomo ook gekregen, want dat is Shlomo en een Slome. Dat is een doetje. Slome is een doetje eigenlijk. Hè? Vindt wel aardig. Maar het zijn de namen van David en Salomo. Ja. Goed, en onder zijn naam, die naam wordt dus, de naam aan Salomo wordt dus gegeven door Nathan. Implicerend dat die naam overgaat, meegenomen wordt over heel zijn huis. Over het Davidische huis. Heb je dat? Natuurlijk. Oké, de naam is dan van toepassing op de Heer Jezus, logischerwijze, omdat de naam Salomo ook geërfd wordt, om zo te zeggen, door de Heer Jezus, als zoon van David en erfgenaam. God heeft hem lief. Maar ja, als je het hebt over de geliefde zoon, en deze is mijn geliefde zoon in wie ik mij welbehagen heb, kom je toch bij de Heer Jezus uit, enzovoorts. Maar het is Nathan die dat komt vertellen. En daarmee berust die hele gedachte op het Davidische koningshuis waar de Heer een band mee heeft en beloften aangedaan heeft die vastgehouden worden en herhaald worden in de Bijbel. Dan hebben we natuurlijk, om dit even te completeren, hebben we 1 Koningen 1 vers 8 waar we vandaan komen en wat er verder volgt. Daar gaat het over de bestendiging van het huis van David. Daar hebben we het nu over, dat het naar Salomo moet gaan uit Bathsheba. En daar is dus de profeet Nathan uitdrukkelijk in betrokken. En dan hebben we voor de volledigheid ook nog in 1 Kronieken 29 zijnde het laatste hoofdstuk. Bijna het laatste vers van het boek 1 Kronieken. Daar ben je ook aan het eind van de geschiedenis van David. Daar ben je ook bij de zalving tot koning van Salomo. Daar vind je alleen het ingewikkelde verhaal niet. Er zijn maar een paar versen aan gewijd vanaf vers 22. Ze aten en dronken dezelfde daags voor het aangestelde zeer met grote vreugde. En ze maakten Salomo, de zoon van David, een andere malen koning. En zij zalfde hem tot de Heer, tot voorganger en Zadok, tot priester. Alzo zat Salomo op de troon des Heeren, enzovoorts. Dus het wordt Salomo. En dan krijg je afsluiting van dit boek. En daarmee ook van het leven van Salomo. Vers 28, hij stierf in goede ouderdom. Daar ben ik dus ruim overheen, want de man was 70. Toch? Hij werd koning toen hij 30 was. Hij is 40 jaar koning geweest tot aan zijn dood. Hij stierf in goede ouderdom, zat van dagen, rijkdom en eer. En zijn zoon Salomo regeerde in zijn plaats. De geschiedenissen nu van de koning David, de eerste en de laatste, zit, die zijn geschreven, de geschiedenissen van David, van het begin tot het eind, van de Alfa en de Omega enzovoort, de eerste en de laatste, zijn geschreven in de geschiedenissen van Samuel de ziener. Dat was dus Samuel, 2 Samuel met name. En in de geschiedenissen van de profeet Nathan. En in de geschiedenissen van Gad, de ziener. Zodat hoogstwaarschijnlijk, maar dit deel ik u mee voor de statistiek. Wij hebben geen boeken van Nathan of van Gad. Maar ze worden beide genoemd als ziener en als profeet uit de tijd van David. We hebben behalve Samuel hebben we 2 een verslag van het leven van David tot op bepaalde hoogte. Dat is namelijk in 1 Koningen en in 1 Kronieken, waar we hier zijn. En het idee is dus dat de delen daarvan geschreven zijn door respectievelijk Nathan en Gad. Of je er wat aan hebt, nee, daar heb je verder niks aan. Want er zijn nog veel meer delen in de geschiedenissen van de koningen en kronieken. Uit zoveel verschillende generaties, want het beslaat enige honderden jaren. Dat wij toch niet weten wie het geschreven heeft. Maar het wordt ons wel meegedeeld dat in ieder geval Nathan, maar ook Gad, daarover geschreven hebben. En Nathan dus specifiek blijkbaar over het koninklijke aspect van het Davidische huis. Hij drukt dus een stempel op. En als je dan later merkt dat het erfrecht van de Heer Jezus feitelijk erfgenaam van de troon, berust op zijn wettige vader Jozef, die afstamt van Nathan. En dat het berust op dat het zaad van David is via Maria, die ook van Nathan afstamt, want ze stammen allebei van Nathan af. Dan begrijp je waarom het hier Nathan is die daar al een stempel op legt. Zodat als je in het Nieuwe Testament komt, hoeft het je eigenlijk niet meer te verrassen dat die naam komt bovendrijven. Aardig, hè? Of dat ergens in het boek staat wat ik nu zeg, nee, ik geloof het niet. Ik heb die dingen nooit kunnen vinden. Maar er is natuurlijk verband tussen. Zo komen we toch ongeveer bij vers 11. Juist. Anders heb je er niks aan. Zo komen we bij vers 11. Toen sprak Nathan tot Batseba, de moeder van Salomo. Want het ging hier over Adonia. En nu sprak Nathan tot Batseba, de moeder van Salomo, zeggende: hebt gij niet gehoord dat Adonia, de zoon van Hagit, koning is? En onze heer David weet dat niet. Dat Hagit zijn moeder is, dat stond al in vers 5. Hagit is als een van de vrouwen van David. Dat Adonia de zoon van Hagit koning is, dat was hij nog niet. En dat bewijst dat dat is de vervoeging van het werkwoord zijn. En ik roep altijd, ja, maar zijn is hetzelfde als worden. Daar is geen verschil tussen. Dat is een kunstmatig verschil wat pas uit latere tijd stamt. Niet de Bijbelse tijd trouwens. En dus dat de zoon van Hagit koning wordt. En dan is het historisch weer correct. En onze heer David weet dat niet, hebt gij niet gehoord? En onze heer David weet het niet. Nee, we hebben de indruk dat hij op zijn bed ligt, toch? Zijn kamer niet meer uitkomt, of hoe dan maar hij dan mag. Rondjokt in de kamerjas en op pantoffels, weet ik veel. Ik weet niet. Als kind hoor je die verhalen, toch? Uit de kinderbijbel enzovoort. Dan krijg je zulke ideeën bij. Daar kom je leven lang niet meer vanaf. Ja. David weet het niet. Nu dan, kom, laat mij u toch een raad geven dat gij uw ziel en de ziel van uw zoon Salomo hebt. Weet u, David weet het niet. Maar een van de parallele verhalen gaat over Esau en Jacob. Die moeten iets erven, de belofte erven van Isaac. En Isaac wist het niet. Ik trek dat ook in twijfel, zuster. Maar in ieder geval, daar wordt geen melding van gemaakt. De indruk naar ons in het verslag wordt gewekt dat hij het niet wist. Achteraf hebben we daar onze twijfels over en denken wij dat hij als profeet, in zijn profetische functie, dat wel degelijk wist en het zich liet aanleunen. Maar Isaac kennen we als fatalistisch, is een lelijk woord. Apathisch is ook zo lelijk. Maar hij liet het maar gewoon gebeuren. Het was geen ondernemer. Toch? Nou ja, maar wie de zaak regelde was zijn vrouw Rebecca. En die nam toen maatregelen en zei tegen Jacob, dat gaat fout. Jij moet erven en niet Esau. En dus zal ik jou even helpen. Dan moet je dit doen en dat doen. Dan ga je zo naar Isaac enzovoort. En dat wordt lachen. Want Isaac betekent lachen natuurlijk. Maar, en dat is dus wat gebeurt. Je hebt hetzelfde verhaal. Je hebt pa die van niks weet. Er zijn twee zonen en er moet die erfenis gedeeld worden. Het is moe die dan de activiteiten ontwikkelt. Het is hetzelfde verhaal. Ja, daarom hebben we er achteraf twijfels over onderstaan. Door het geloof heeft hij enzovoorts. Waaruit wij besluiten dat hij het wel degelijk wist wat het heeft laten gebeuren. Hij verklapte trouwens bijna toen hij zei, Ja, hij voelt aan als Esau, maar de stem is Jacob. Hebben jullie dat nog? Ja. Dus daar kun je aan proeven dat hij het dus wel degelijk wist. Maar goed. Doe maar. Maar het, zoals het ons verteld wordt, is die, laat hij het gewoon gebeuren. Nou, hier is het dan de vraag. David weet het niet en Batsheba wordt ingelicht. En dus zegt Nathan, nu dan, vers 12. Kom, laat mij u toch een raad geven. De profeet dus komt een raad geven. Dat gij uw ziel en de ziel van uw zoon Salomo redt. Dat gij uw leven, uw praktische leven ook, en dat van uw zoon Salomo redt. Het vervolg, mocht u daarin blijven hangen, hoezo het leven van Salomo en Batsheba, mocht u daarin blijven hangen. Nou, vers 21, daar lezen wij, anders zal het geschieden als mijn heer de koning met zijn vaderen zal ontslapen zijn, dat ik, Batsheba, en mijn zoon Salomo zondaars zullen zijn. Als zondaars zullen beschouwd worden. Daar staat het normale woord voor zonde, maar dat is het woord voor buiten de gemeenschap terechtkomen. Dat weet u langzamerhand, de zonde is missen. Dag. En dat is riskant in die familie, want om de troon veilig te stellen, bestaat er nog altijd de neiging om alle eventuele troonpretendenten onder de guillotine te brengen. Naar Frans gebruik. Maar goed, om ze om zeep te helpen. Zo gaat dat. Zodat er daarna geen discussie meer kan zijn over de verschillende takken die eventueel die troon huizen. Zo gaan die dingen. Dat gaat zo in de politiek. Nou ja. Dus terug. Dat gij uw ziel en de ziel van uw zoon Salomo redt. Ga heen. Zegt Nathan tegen Batsheba, want Batsheba moet het doen. Als je het hoofdstuk uit hebt, dan begrijp je niet waarom Batsheba dat zo nodig doen moest. Had Nathan ook zelf kunnen doen en die deed het ook. Maar waarom was Batsheba erbij? En andersom, Batsheba had het kunnen regelen. Dat doet ze ook, maar waarom is Nathan erbij? Heb je dat nog? Gaat dus inderdaad dubbel op. Het is de moeder die een rol meespeelt. Dat is omdat dat zit hem in de betekenis van de rol van Batsheba. Batsheba is eigenlijk een beeld van Israël in de eerste plaats. Maar dat hebben we besproken naar aanleiding van die geschiedenis. Hoe dat kwam, hoe dat tot stand kwam tussen David en Batsheba. En in een breder verband, nog breder verband, is er zelfs een beeld van de wereld als zodanig. Maar toen maar weer. Maar daar gaat het om. Die moet gered worden en haast ondanks enzovoorts. Dat is de geschiedenis van Israël ook. Dus, laat me u raad geven. Ga heen en treed in tot de koning David en zeg tot hem. Let op, niet treed in tot David, maar treed in tot de koning David. Want het gaat over het koningschap en het gaat over de dynastie. En zeg tot hem, hebt gij niet, meneer koning, uw dienstmaagd gezworen? Want dat doe je vragenderwijs. Uit respect voor de koning, je stelt hem niet voor het blok. Je geeft hem geen opdrachten. Je doet het tactisch. Dat is met respect en daar komt deze vragende vorm uit voor. Hebt gij niet, meneer koning, uw dienstmaagd gezworen, zeggende, voorzeker uw zoon Salomo zal na mij koning zijn en namelijk hij zal op mijn troon zitten? Nou, die vraag kunnen wij niet eens beantwoorden, maar daar wordt natuurlijk geïmpliceerd dat David dat ooit aan Batsheba beloofd heeft. Maar wanneer en waar en hoe weten wij niet. Tenminste, ik niet, want ik heb het in de Bijbel niet kunnen vinden. Alleen dit, achteraf, van dat had u toch beloofd. Dat zal dan zo wezen. Waarom dan is Adonia koning? Of, als u daar problemen mee hebt, wordt het dus weer, waarom dan wordt Adonia koning? Want dat proces is inmiddels aan de gang. En de feestelijkheden worden reeds voorbereid, hebben wij gezien. Vers 14. Zie, als gij daar nog met de koning spreken zult, zo zal ik naar u inkomen en zal uw woorden vervullen. Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat Batseba moet aankaarten en dan zal Nathan het overnemen. Wordt tactisch ingepakt. Maar daarmee wordt het dus van Gods wegen bevestigd, want Nathan is als profeet natuurlijk degene die de wil Gods vertegenwoordigt. Nou ja, zo gebeurt. En zo wordt het beschreven. Batseba ging in tot de koning in de binnenkamer. Doch de koning was zeer oud. Er staat natuurlijk gewoon en de koning, namelijk de koning. En de koning was zeer oud. En Abisag, de Sunamitische, diende de koning. Leuk hè, dat erbij vermeld wordt. Die is erbij. Die juffrouw. Die is net komen aanlopen, maar... Maar u weet wat we erover gezegd hebben. Hè? Het is die dame op de achtergrond die dan toch in relatie staat tot David. Ja, toch ook weer niet echt, want ze hebben geen gemeenschap, heet dat. Dat staat er ook uitdrukkelijk bij. Ook dat is gênant dat erbij staat. Maar doe maar. We hebben het daar vorige keer over gehad, dat verschijnsel in de Bijbel een paar keer vaker voorkomt. Ik ben er ook nog één vergeten, notabene, dat herinner ik me nu. Want ik heb niet genoemd die 10 bijvrouwen van David. Dat was in de geschiedenis van Absalom, ja. Die 10 vrouwen werden nadat ze... iets hadden met Absalom. Nou ja, Absalom had iets met die 10 bijvrouwen. Te demonstratief zelfs. Wat dat is ook gênant. Maar die 10 bijvrouwen werden daarna ergens in een vrouwentehuis in een harem. In een harem. Ondergebracht. En dan staat er uitdrukkelijk dat David ze niet bekend heeft. Dat wil zeggen, buiten de gemeenschap. De 10 stonden in relatie tot David, maar er was geen gemeenschap. En ik heb u natuurlijk gezegd, maar dat herinner ik me niet. Ik heb u natuurlijk gezegd dat de uitdrukking is van de situatie zoals we dat in onze bedeling kennen, waarbij er een relatie is tussen de Heer en de 10 stammen van Israël, maar niet zodanig dat daar sprake is van één huwelijk. Wel zodanig dat er iets is van verloving of zoiets. Iets naar de toekomst toe. Hoewel er ook zoiets is als een vrouw die naar het verleden toe. Want in het verleden was er wel een relatie. Zoals David en die 10, zal ik maar zeggen. En zoals Hosea en Gomer. Maar toen de relatie hersteld werd... Hosea en Gomer, maar ook David en die 10 vrouwen. Toen was er wel een soort herstel, maar geen gemeenschap. En dat is de situatie die wij in onze dagen kennen. Ik herinner me eens dat ik u het verhaal heb verteld van de schat in de akker. Die heer koopt die akker, maar over die schat hoor je niks meer. Die is daar, die blijft daar op de achtergrond en die weet hoe het verhaal ooit een keer afloopt, maar dat staat niet in de gelijkenis. Zie? Dat gaat dus over de toekomst alsnog. Met andere woorden, die Abisag is een beeld van de 10 stammen van Israël. En het heeft wel degelijk iets van doen dus met de continuering van het koninkrijk. Waarbij wel degelijk de 10 stammen ook betrokken zijn. Ergens op afstand. En dat is de situatie in onze dagen. Zodat als u dan weer vraagt, maar waar gingen die dochters van Zedekia dan naartoe? Hebben u nu toch op zijn minst een suggestie? He? Geen bewijs, maar op zijn minst een suggestie. Als ze dan al ergens nog een functie vervuld hebben, dan moet het geweest zijn die van erfdochters. Want dat is wat ze waren. In die hoedanigheid gingen ze ook mee. Des konings dochters. Toch? En ze moeten ergens in het buitenland getrouwd zijn met iemand uit Juda. Bijvoorbeeld uit een koninklijke lijn dus. Van de scepter zal van Juda niet wijken. En dat is dus ook inderdaad gebeurd. Daar heb ik niet de minste twijfel over. Mede omdat daar natuurlijk nogal wat aanwijzingen voor zijn in de Bijbel, maar altijd bedekt. Omdat het nou helemaal deel uitmaakt van de verborgenheid. Maar het is wel de route waar langs het koninkrijk van David, het koningshuis van David, bevestigd is geworden de eeuwen door. Niet via de exilargen, maar via een andere route. Toch? Officieel? Ja. Buiten het Jodendom om, dus om zo te zeggen. Het is bevestigd geworden en bovendien leidt het tot de geboorte van de gemeente. In onze dagen. Dat is hoe het gaat. Maar goed, ze is hierbij. Abisag, ze komt later weer voor, maar daar hebben we het nu nog maar even niet over dan. Die was erbij, die diende de koning. En Bathsheba neigde het hoofd en boog zich neder voor de koning. En de koning zeide, wat mee? Ik kan het nooit laten, zulke dingen. Wat is u? Wat zeg je dan? Wat is u? Het grenst aan, hoezo? Wat is u? En zij zeiden tot hem, mijn heer, gij hebt uw dienstmaagd bij de Heere uw God gezworen. Doe maar. Voorzeker, Salomo, uw zoon, zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten. Hij zal na mij koning zijn, hij zal op mijn troon zitten en mijn troon bevestigen en dus ook de tempel bouwen enzovoorts. En nu zie, Adonia wordt koning en nu, mijn heer koning, gij weet het niet. Hij heeft namelijk, want dat is de herhaling van wat er al stond in vers 9... Hij heeft ossen en gemest, vee en schapen in menigte geslacht en genoot al de zonen des konings. Hoeveel dat er waren? Nou ja, dat zei ik u. Ik heb er meer dan 20 geteld. En daar zijn er een paar bij die zijn twijfelachtig of ze niet 2 keer genoemd zijn. Dat kan zijn, maar aan de andere kant heb je ook twijfel of er niet nog meer waren die überhaupt niet genoemd zijn. Maar toen maar. Hij heeft genoot al de zonen des konings en Abjatar de priester en Joab de krijgsoverste, zijn neef overigens. Maar uw knecht Salomo heeft hij niet genoot. Uit al die zonen heeft hij Salomo niet genoot. Hetgeen dan toch betekent dat die Adonia wel degelijk aan zijn klompen aanvoelde. Zodat u maar beziet dat die uitvinding van de klompen toch ook al heel oud is. Maar goed, dat moet aangevoeld hebben, geweten hebben hoe dat zat met Salomo. En wat denkt u? Dat die zonen van David daar nooit over nagedacht hebben? Van wie gaat pa nou opvolgen? Wie zal hij uitkiezen uit die hele rij? Wie komt er het meest voor in aanmerking? Wie zal het zijn? Enzovoorts. Daar moeten ze over nagedacht hebben. En dan moeten ze, ik beschouw ze allemaal als toch redelijk verstandig. Daar moeten ze toch wel een idee van gehad hebben dat Salomo bovenaan het lijstje stond. En dus hebben ze hem gepasseerd. Zo ging dat. Nog zo'n voorbeeld, wat dacht u van Jozef? Die broers wisten dat heus wel. Dat gaat Jozef worden. Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden, wordt het dan. Nee, goed. Maar uw knecht Salomo heeft hij niet genoot. Vers 20. Maar gij, mijn heer koning, de ogen van het ganse Israël zijn op u. Israël? Nou, hierna heet het Israël en Juda. Dus als je dan alleen Israël heet, als ik dan alleen Israël lees, dan denk ik, bedoelen ze nou echt alleen die 10 stammen of alle 12? Oké, geen uitsluitsel daarover, maar toch. Israël. Van het ganse Israël, de ogen van het ganse Israël zijn op u, dat gij hun zou te kennen geven wie op de troon van mijn heer de koning na hem zitten zal. Anders zal het geschieden als mijn heer de koning met zijn vaderen zal ontslapen zijn, dat ik en mijn zoon Salomo, buitengesloten zijn, zondaars zullen zijn. Als zondaars hebben de vertalers ervan gemaakt. Ik vind het prima. Maar het idee is gewoon buitengesloten. En ziet, zij sprak nog met de koning als de profeet Nathan inkwam. Dat is de kwestie van timing dus geweest. En dit was Bathsheba, die zegt, je had me wat beloofd en het moet vervuld gaan worden. Daarna komt Nathan en die komt met hetzelfde verhaal. Je had wat beloofd en maar bovendien gezworen bij de Heer. En Nathan komt de wil van de Heer melden. Dat komt dus langs twee kanten. Bathsheba kan aanspraak maken op beloften die aangedaan zijn, zoals Israël in het algemeen aanspraak kan maken op de beloften die aangedaan zijn. Maar het is inderdaad naar de wil van de Heer. Er zit niks anders op, langs welke kant je dat ook bekijkt. Ik vind het van groot belang, omdat wij in het Nieuwe Testament voor die kwestie gesteld worden door met name Paulus, die dan zegt, heeft God zijn volk verstoten? Of is God ontrouw? En hij zegt helemaal niet, God vervult zijn beloften. Maar omdat wij niet goed weten wat God beloofd heeft, valt het ons allemaal niet zo op, allemaal wat er gebeurt. Vandaar dat algemeen geleerd wordt, God heeft zijn volk verstoten en heeft de gemeente, de kerk in de plaats van Israël gesteld. Of tijdelijk is de Heer wat anders gaan doen en heeft Israël buitengesteld, langs welke kant je maar binnenkomt. Maar de Bijbel zegt, nee, dat is niet zo. God heeft dingen beloofd en die is hij aan het vervullen. En mijn reactie daarop is, God heeft beloften gedaan aan Israël in het algemeen. En aan de 10 stammen in het bijzonder met betrekking tot eerst geboorterecht. Zodat inderdaad de gemeente in de bezit is van het eerstgeboorterecht boven Juda, dat is helemaal geen twijfel onderhevig, maar dat moet dan noodzakelijk dat van Efraïm geweest zijn, uit de 10 stammen van Israël. En als je dus de troon van David niet vindt onder het Joodse volk, dan moet hij noodzakelijkerwijze zich bevinden onder de 10 stammen van Israël. En als je die troon dus vindt, heb je de 10 stammen van Israël gevonden. Zo simpel is het. En dat is gewoon bijbels geredeneerd. Zie? Goed. Terwijl zij nog sprak met de koning, kwam de profeet Nathan in. En ze gaven de koning te kennen, zeggende, zie, de profeet Nathan is daar. Je ziet het in gedachten voor hem. Bathsheba die de koning toespreekt, die dan half op het bed hangt of zit of ligt. Net als Jacob in de tijd toen hij zijn zonen zou zegenen, weet u dat nog? Toen hij klaar was, trok hij zijn andere been ook het bed op. Heb je dat wel eens gelezen? Prachtig vind ik die. Maar die ga ik nou niet uitleggen, maar het is net zo'n plaatje. En er komt dan van alles binnen. Eerst is dat Bathsheba en dan wordt er aan de deur geklopt, hard geklopt. Zoals het lied zegt, ja. En dan komt er iemand binnen om de deur, Nathan. Nou, laat hem maar binnenkomen. Zie, de profeet Nathan is daar en hij kwam voor het aangezicht des konings en boog zich voor de koning op zijn aangezicht ter aarde. Ik heb de indruk dat Bathsheba hier de kamer verlaat. Dat komt omdat zij daarna alsnog geroepen wordt. Even kijken waar dat maar staat. In vers 28, roep mij Bathsheba. Die was dus kennelijk uit de kamer verdwenen. Dus we hebben hier Nathan voor de koning. Nathan zeide, vers 24, mijn heer koning, hebt gij gezegd, Adonia zal na mij koning zijn en hij zal op mijn troon zitten, want hij is heden afgegaan en heeft geslacht os en gemest vee en schapen in menigte en heeft genoten al de zonen des konings en de overste des heers en Abjatar de priester. En zie, zij eten en drinken voor zijn aangezicht en zeggen, de koning Adonia leven. Dat is de derde keer dat het verteld wordt. Leuk, hè? Het is acuut. Maar mij, die uw knecht ben, en Zadok, de priester, die andere dus, en Benaja, de zoon van Jojada, en Salomo, uw knecht, heeft hij niet genood. Is deze zaak van mijn heer de koning geschied, en hebt gij uw knecht niet bekendgemaakt wie op de troon van mijn heer de koning na hem zitten zou? En de koning David antwoordde en zeide: roep mij Batsheba. En ze kwam voor het aangezicht des konings. Ze stond voor het aangezicht des konings. Toen zwoer de koning en zeide: zo waarachtig als de Heer leeft, of gewoon de Heer leeft, die mijn ziel uit alle nood verlost heeft, voorzeker gelijk als ik u gezworen heb bij de Heere, de God Israël, zeggende: voorzeker zal uw zoon Salomo na mij koning zijn en zal op mijn troon in mijn plaats zitten. Voorzeker alzo zal ik te dezezelfde dagen doen. Vandaag nog. Dus toen werd het haastwerk, weinig protocol. Maar ja, er waren wel protocollen aan verbonden, zoals salving enzovoorts. Maar in de haast wordt dit nu alsnog geregeld. Maar het is wel spannend. Wie gaat er winnen, wie wordt de tweede? Wie krijgt de meeste punten? Toch zoiets, een soort race om de troon. Toen neigde zich Batsheba met het aangezicht ter aarde, boog zich neder voor de koning en zeide: mijn heer, de koning David, leven in eeuwigheid. En dat moet je vooral tegen een man zeggen die oud in de dagen zat en op zijn sterfbed ligt. Maar ja. En de koning David zeide: roep mij Zadok de priester. Die andere dus, uit die andere tak van het Aaronitisch huis, weet u nog? Want daar was ook al sprake van verwisseling, daar hebben we het over gehad. De ene tak, Abjatar, is bij Adonia. Maar het is ook de laatste dan uit die lijn, de lijn van Eli. En met Zadok zijn we weer terug bij de lijn via Eleazar. De koning David zeide: roep mij Zadok, de priester. En Nathan, de profeet. En Benaja, de zoon van Jojada. En ze kwamen voor het aangezicht des konings. En de koning zeide tot hen: neemt met u de knechten uw heren en doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin die voor mij is. Die van David namelijk. Om een of andere reden. Op een of andere reden reden David en zijn zonen op muilezels. Ik kan het ook niet helpen. Zoek het woord muilezel maar op in die Statenvertaling. En dan blijkt dat David en Salomo en de zonen van David op muilezels rondreden. Waarom? Ja, dat weet ik ook niet. Waarom? Dat is waar ik altijd blijf steken bij de bestudering van de muilezel, is dat merkwaardige verschijnsel dat in het Hebreeuws heet een muilezel een paard. Een peert. Een P-I-R-D, peert. Ja. En als er maar lezen in is, wordt het dus peerda. Met die he aan de tent. Dat is het dan. Het is raar geregeld met het woord, met die woorden van ons. Maar toma. Een peert. Doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin die voor mij is en voert hem af naar Gion. Later staat er dat het echt de muilezel van David was. De koninklijke muilezel, dat is nog wat anders dan de koninklijke gouden koets. De koninklijke muilezel. Voert hem af naar Gion. Een ander ding is natuurlijk dat paarden en bergachtig landschap elkaar slecht verdragen. En dat het meest ideale rijdier in een bergachtig landschap is een muildier. Die heeft de klimcapaciteiten van de ezel en de kracht van het paard. En als je dus veel bagage te vervoeren hebt, heb ik nog nagevraagd in het Wilde Westen, dan gebruik je een muilezel. Ja, sterke dieren. Doe maar. Alleen officieel mochten ze die in Israël niet fokken. Ze mochten geen paarden en ezels kruisen, staat in de wet. Dat mocht niet. Ja. Hoe dat zat, weet ik ook niet, maar ze zijn er wel. Geïmporteerd aan machine. Uit Japan of uit Korea. Waar komen de auto's vandaan tegenwoordig? Toen wel. Dat weet ik niet, maar neem met u de knechten u zeer en doet mijn zoon Salomo rijden op de muilezelin die voor mij is. Want ik kan er wel een lang verhaal ophangen over de betekenis van het paard in de Bijbel. Dat het de koninklijke waardigheid vertegenwoordigt, de majesteit enzovoort. En dat de ezel de uitbeelding is van gelovig overblijfsel. En die met lastdier feitelijk enzovoorts. En als combinatie daarvan, daar is een mooie preek over te maken, maar ik doe het niet, want ja, het komt toch alleen maar hiervoor in deze geschiedenis, dus wat moet ik er verder over zeggen? Het is het koninklijke dier, dat is de betekenis ervan. Doet hem rijden op de muilezelin die voor mij is, en voert hem af naar Gion, dat is vers 33... Gion is de bron bij Jeruzalem, waarvan het water voert naar Siloam. De bron. De Adonia was bij de steen Zohelet en bij de fontein Rogel, weet u nog? Ook bij een bron. Het heeft iets van doen met beloften Gods. Want dat water dat opborrelt, zal ik maar zeggen, is een beeld van het woord van God. Maar dat heeft nog helemaal twee verschillende aspecten, dat woord van God. Aan de ene kant is het de wet en bediening des doods. Aan de andere kant is het aankondiging van een nieuw verbond. Of gewoon het nieuwe verbond, een bediening van leven. En die tegenstelling is het hier. De plaatjes lijken op elkaar, maar ze staan tegenover elkaar. Twee huizen van priesters, uiteindelijk is het ene huis van Aaron, het andere is Melchizedek natuurlijk. Hè. Eén is het oude verbond, het andere is het nieuwe verbond. En dat wisselt elkaar af. Voert hem af naar Gion. En dat Zadok de priester met Nathan de profeet hem aldaar tot koning over Israël zalven. Daarna zult gij met de bazuin blazen en zeggen, de koning Salomo leven, want het blazen van de bazuin, het geluid van de bazuin wordt geacht te zijn de stem van de koning. Dus als de bazuin geblazen wordt, betekent het in de praktijk dat men zich zal verzamelen tot de koning. Het is een oproep, soms voor de strijd, voor de oorlog, soms voor een feest, wat het maar is. Maar het is de shofar, het is de ramshoorn, en de hoorn is een beeld van koningschap. Dat is niet zo moeilijk, want het Hebreeuwse woord voor hoorn is keren, dat is kroon. En de andere keer leg ik u uit dat etymologisch hoorn en kroon hetzelfde woord zijn. Want de K en de H zijn het enige verschil aan het begin van het woord. En als je een K schrijft met een H erachter, betekent dat een heel zachte K wordt. Toch? Of een keelklank. Hoorn. U weet wel. Gert zilverpapier. En gartelijk bank. En zo. De H wordt dan G. Maar als je van de H komt en je maakt een G, een zachte G, een Brabantse. En dan kom je naar het noorden, wordt die steeds harder. En als je nog noordelijker komt, dan wordt het een K. Zoals in Duitsland dan. Daar worden alle medeklinkers een heel stuk harder dan in de zuidelijke streken. En hoorn en koorn of kroon, want het is hetzelfde alleen. De R is verplaatst in het woord, of althans de klinker is ergens anders ingevuld. Maar het maakt geen verschil. Een hoorn staat voor kroon. Daar een beetje kroon, bij voorkeur de Zweedse, omdat we het daar toch al over hadden, heeft... Dat weet iedereen, hè? Zo'n vikingkroon met die twee kapstokken. Vol heb ik me laten uitleggen door iemand uit Sittard. Nee, niet? De vikingen. Er stond Toon Hermans met zo'n ding op zijn kop. Met die twee hoort. Uitvinden van de kapstokken, zei hij vervolgens. Dus toen werd er twee keer gelachen. Maar zoiets. Maar hoorns en eigenlijk... Natuurlijk, men zegt van een kroon zoals wij hem kennen, dat hij een beeld is van de zon en de stralen van de zon. Maar het zijn hoornen. Men spreekt trouwens ook eventueel over hoornen van uitbarstingen op de zon. Dat heet er dan ook weer hoornen. Maar dat komt omdat een hoorn en kroon, dat is eigenlijk van oudsher zelfs gewoon hetzelfde woord. En het hoofd van de ram is gekroond met die dubbele kroon, met die dubbele hoorn, om zo te zeggen. En als daar geluid uitkomt, omdat er leven in geblazen wordt, is het een beeld van de opstanding van Christus. En dus is de bazuin, de shofar, een beeld van Christus, de opgewekte. Hij leeft. Dat is zo in het kort ongeveer het verhaal. Dus daarna zult ge met de bazuin blazen. Vandaar dat de opname van de gemeente wordt geassocieerd met een laatste bazuin. Niet omdat er daarna geen bazuinen meer klinken, maar voor ons is het de laatste. Het is de laatste oproep dat de Heer zegt, en nu komen. En dan gaan wij. Dat heet de opname van de gemeente. Niettemin in Openbaring lees je over 7 bazuinen. Die dan leiden tot het begin van de 1000 jaar, het binden van Satan enzovoorts. Dat is een andere reeks, dat staat in een andere relatie. Maar toe maar. Daarna zult gij met de bazuin blazen en zeggen, de koning Salomo leven. Dan zult gij achter hem optrekken en hij zal komen en hij zal op mijn troon zitten. En hij zal koning zijn in mijn plaats, want ik heb geboden dat hij voorganger zou zijn over Israël en over Juda. Dat woord voorganger is een synoniem voor koningschap. Ik meen dat het ook gebruikt wordt, maar dat weet ik uit mijn hoofd nou niet helemaal zeker. In Genesis 49 in verband met Juda en de scepter van Juda. Maar dat weet ik niet zeker. Maar de term wordt in ieder geval gebruikt voor Saul als voorganger in Israël. En daarna voor David, want de koning wordt geacht voorop te gaan, voorbeeld te zijn. Daarom is de koning degene die de weg baant, de weg bereidt. En dus heet hij ook de wetgever. De koning is namelijk de wetgever. Dat is in Nederland verkeerd gegaan, want we hadden, hoe heette die man, Hogendorp, geloof ik. Gijsbert? Of nog iets, dacht ik. Van Hogendorp, die had dan een grondwet al gemaakt en toen mocht Willem, die mocht zijn handtekening onderzetten. Toen hebben ze die grondwet nog menigmaal veranderd. En het is nooit meer goed gekomen, want eigenlijk de koning hoort de wetgever te zijn. En ook de rechtspreker. Maar ja, wij moeten van de Fransen, via de revolutie moeten wij scheiding hebben van de drie machten, hoe heet het ook alweer? De trias politica. De trias politica, ja. Zoals wij Latinisten zeggen, ja. De trias politica, de drie machten die samenwerken, die onafhankelijk van elkaar zijn, enzovoorts. Maar ja, eigenlijk is het onzin. Of het niet toch verstandig is om het zo te doen, ja, misschien wel, maar daar ga ik niet over. Ik moet u alleen vertellen wat de Bijbelse idee is. Want als de Heer koning zal zijn, hebben we niet een trias politica. Er is maar één wetgever, één rechtspreker, enzovoorts. Dat is de voorganger. Dat is de Heer Jezus, die ook letterlijk ons voorging. En wiens navolgers wij zouden zijn, enzovoort. En let op wat er staat. Want ik heb geboden dat hij voorganger zou zijn over Israël en over Juda. Hoe ver die twee uit elkaar lagen in die dagen, dat weet ik niet. Maar in de eerste 7 jaar van de 40-jarige regering van David waren er twee dingen, want hij was alleen koning over Juda en niet over Israël. Dus je kan je voorstellen dat dat toch een dringende situatie gebleven is. Ongeveer zoals wij dat kennen tussen Nederland en België. Want vroeger was dat min of meer één. Min of meer, maar het waren de Nederlanden. Toch? Ja. En dat is fout gelopen in 15, wanneer het maar was? 87, Unie van Atrecht? Dat geloof ik wel, want ik weet niet helemaal precies hoe dat ging. Maar in ieder geval, dat kwam onder Spaans gezag en later onder Oostenrijks gezag. Toen heette de Oostenrijkse Nederlanden. En toen Nederland een koninkrijk werd, toen kreeg je de hereniging in 1815 officieel geloof ik, kreeg je de hereniging van de zuidelijke en de noordelijke Nederlanden. En dat heeft dan net zo'n beetje zo'n 16 jaar stand gehouden. Want er waren te veel verschillen tussen de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Niet alleen wat betreft religie overigens. En toen viel het dus weer uit elkaar. En het hoort eigenlijk wel bij elkaar. Het zijn de lage landen bij de zee enzovoort. Een lange historie, ook gemeenschappelijk. Want hoewel het kleine rijkjes, graafschappen, hertendommen, prinsdommen, bisdommen waren, waren ze toch verwant. Maar niettemin, dat is fout gegaan. Dat is niet bij elkaar gebleven, omdat het te veel was wat hen scheidde. Dan hebben we de Benelux op, nou, eerst de kolen- en staalgemeenschap. Toch? En daarna de Benelux, met Luxemburg erbij in, want het hoorde er ook bij nog, enzovoorts. En van daaruit hebben we een verenigd Europa ontwikkeld. En het probleem is dat het allemaal volkeren zijn, of landen, maar ook volkeren die te weinig gemeenschappelijk hebben om die eenheid in stand te kunnen houden. Dat is het probleem. Kortom, men is in Brussel, Donald Straatsburg, aan het trekken aan één dood paard. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Daarvan heb ik me eerst verzekerd dat het zo is. Dat is een goede Nederlandse uitdrukking. Dat wil zeggen, je probeert iets met groot geweld tot stand te brengen wat niet kan. En daar zitten wij middenin. Straks valt het weer uit elkaar misschien. Maar ja, het is nooit bij elkaar gekomen. En hoe meer men de bijt betrekt, hoe verder men die grenzen opschuift, hoe beroerder het wordt. Hoe kostbaarder ook trouwens. Maar ja, daar weet u waarschijnlijk meer van dan ik. Dus laat het maar zitten. Maar dat gaat niet. En zo was het met Israël ook. De 10 stammen en de 2. Ephraim en Juda. In de dagen van David en Absalom hadden we dat probleem ook al. Toen waren ze ook al van elkaar onderscheiden, toch? En hier ook weer, maar David zegt, ik heb Salomo gemaakt, want het was een personele eenheid, zo heet dat. Ik heb Salomo gemaakt tot koning over Israël en Juda. Dat betekent, maar daar hebben we het de volgende keer over dan, dat het de kop kost. Dit keer niet van Salomo, Bathsheba, die redde hun ziel, maar dat het de kop kost van Adonia. Die alsnog zijn hand overspeelt. Maar dat doet wet altijd. Hij had het er levend af kunnen brengen. Maar dat hij nog steeds met die grijpvingers zich ook meester wilde maken van Abisag. En toen zei Salomo, nou is het mooi genoeg geweest. Nou is het afgelopen. En toen werd ook Adonia ter dood gebracht. Ja, u weet toch hoe dat gaat? Ook de 10 stammen, Abisag. Ook de 10 stammen worden achtervolgd in onze dagen door de wet. En met name door Joodse wet. En dat is niet de bedoeling. Denk er maar een poosje over na. We moeten het hierbij laten, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat wij hebben dit profetisch woord. En dat we tegenwoordige waarheid kennen niet alleen uit de Nieuwtestamentische brieven, die dan ook daadwerkelijk in onze bedeling en tijd geschreven zijn, maar dat we dezezelfde dingen kunnen terugvinden, mogen terugvinden in deze Oudtestamentische geschiedenissen. En wij danken u dat we mogen leren verstaan dat daarmee ook de tegenwoordige waarheid vastgelegd werd in het verleden, zodat we daaruit ook onze lering mogen trekken en daar onze bevestiging in het geloof mogen vinden. We danken u daarom ook dat we met vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien, in de wetenschap dat de dingen zullen gaan zoals u ze hebt aangekondigd in uw profetisch woord dat zeer vast is. En dat wij persoonlijk, wij als gelovigen, mogen weten dat ons niet alleen ons burgerschap, maar ook onze toekomst daadwerkelijk is in de hemel. En een toekomst bovendien als erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. En we danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Want wat er ook op aard gebeurt, U hebt ons beloften gedaan en u zult ze aan ons vervullen. En daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u dan ons nabij en richt u ons oog en onze verwachting op u, om Christus wil. Amen.